Goedenavond gemeente en gasten. Er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zou dominee Vermeer uit Wezep voorgaan, maar hij heeft afgezegd in verband met de winterse weersomstandigheden. De kerkraad heeft besloten om deze dienst in te vullen door een preek te lezen. Ouderling Dekker zal dat doen, een preek van dominee J. van Sliedrecht, en hij zal de dienst met dankgebed afsluiten. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. Volgende week zondag 17 december, de derde adventszondag, hopen voor te gaan. 'S Morgens om 10 uur dominee D.J. Budding uit Nunspeet in Stiavelin. En 's avonds om 7 uur hoopt dominee Budding ook voor te gaan en dan in de Westerkerk. Met dankbaarheid en vreugde delen wij u mee dat de heer G. Kopperman zijn verkiezing tot diaken heeft mogen aanvaarden. Dit alles deo voor lente. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst en de voorzang is nu Psalm 115, het eerste vers. Gemeente, laten we deze dienst beginnen door met elkaar te zingen van Psalm 119, het 17e vers en het 24e vers. Vers 17, leer mij, o Heer, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. En ook het vers 24, ik zal uw geboon, die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten.
Thank you.
doen we nu met de kerk van alle eeuwen en alle tijden, belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden. Wederopstanding van het vlees van het lichaam en een eeuwig leven. Laten we nu zingen in antwoord op de geloofsbelijdenis van Psalm 105 en daarvan het 24e vers. We gaan de Bijbel openen. Bijbelboek Matteüs, daarvan hoofdstuk 15, de eerste 20 versen. Matteüs 15, het eerste tot en met 20ste vers. Toen kwamen tot Jezus enige schriftgeleerden en fariseeën die van Jeruzalem waren, zeggende: waarom overtreden uw discipelen de inzetting der ouden? Want zij wassen hun handen niet wanneer ze brood zullen eten. Maar hij, antwoordende, zeide tot hen: waarom overtreedt ook gij het gebod Gods door uw inzetting? Want God heeft geboden, zeggende: eer uw vader en moeder. En wie vader of moeder vloekt, die zal de dood sterven. Maar gij zegt: zo wie tot vader of moeder zal zeggen: het is een gave. Zo wat u van mij zou kunnen ten nutte komen en zijn vader of zijn moeder geenszins zal eren, die voldoet. En gij hebt alzo Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzetting. Gij geveinsden. Wel heeft Jesaja van u geprofiteerd, zeggende: dit volk genaakt mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Doch vergeefs eren zij mij. leren de leerlingen die geboden van mensen zijn. En als hij de scharen tot zich geroepen had, zeide hij tot hen: hoort en verstaat. Hetgeen ten monde ingaat, ontreinigt de mens niet. Maar hetgeen ten monde uitgaat, dat ontreinigt de mens. Toen kwamen zijn discipelen tot hem en zeiden tot hem: weet gij wel dat de fariseeën deze reden horende geërgerd zijn geweest? Maar hij antwoordende zeide: alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Laat hen varen. Zij zijn blinde leidslieden der blinden. Indien nu de blinde in de blinde leidt, zo zullen zij beide in de gracht vallen. En Petrus antwoordende zeide tot hem: verklaar ons deze gelijkenis. Maar Jezus zeide: zijt ook gijlieden alsnog onwetend? Verstaat gij nog niet dat al wat aan de monden ingaat, in de buik komt en in de heimelijkheid wordt uitgeworpen? Maar die dingen die ten monde uitgaan, komen voort uit het hart. En dezelfde verontreinigen de mens. Want uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens verontreinigen. Maar het eten met ongewassen handen ontreinigt de mens niet. Zullen we samen bidden? Almachtige God, Heere, zo komen wij tot U. Want Heere, waar zullen wij anders heen gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven. Heere, en U hebt ons hier samengebracht door de weersomstandigheden heen. En de Bijbel mag open liggen. En we hebben Uw woorden gehoord. En wij bidden U, Heere, geeft U dat ondanks deze omstandigheden, dat we door de leespreek heen Uw stem mogen horen. Heere, Uw stem die ook al tot ons kwam in de natuur, toen we van buiten naar binnen kwamen. Heere, verwonderd over die sneeuw die heel deze aarde bedekt, een witte deken. Heere, maak ons op die manier ook verlangend, Heere, om net als U die witte deken uitspreidt over de aarde. Ja, Heere, de bede van Psalm 51: ontzondig mij met hyssop en mijn ziel. Nu gans meelaats zal rein zijn en genezen. En zal ook witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Heere, U deelt uit in Uw huis. En daarom danken we Uw grote naam, Heere, dat we hier bij elkaar mogen zijn. En wij bidden U, Heere, wilt U naar Uw belofte met Uw Heilige Geest in ons midden zijn? Wilt U ouderling Dekker helpen in het lezen van de preek en om een dankgebed te doen? Heere, wij bidden U ook voor dominee Vermeer, die hier had willen zijn. Maar Heere, wilt U om hem ook zegenen? Heere, zo leggen wij de voortgang van deze dienst in Uw handen. Wilt U zegenen, wilt U troosten en vermanen. Dat bidden we en vragen we van U in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan zingen Psalm 103, daarvan vers 9 en 10. En ondertussen zal er worden gecollecteerd. Psalm 103, vers 9 en vers 10. Maar zeren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. En ook vers 10. De Heer heeft zich als Allerhoogste Koning een troon gevest in zijn hemelwoning. Psalm 9 en 10 van Psalm 103.
aan de beurt van de catechismus. De prediking is zondag 35. We lezen daar in vraag 96. Wat eist God in het tweede gebod? Antwoord dat God in geen wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Vraag 97. Mag men dan ganselijk geen beelden maken? Antwoord: God kan en mag in geen wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeldenis te maken en te hebben om die te vereren of God daardoor te dienen. Vraag 98. Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Antwoord: nee. Want we moeten niet wijzer zijn dan God, dewelke zijn christenen, niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging zijns woords wil onderwezen hebben. Zo zagen we dat in het tweede gebod God komt met zijn heilige eis om geen beeld van hem te maken, maar om zelf zijn beeld te wezen. En waar we geen beeld Gods meer zijn, maar in Christus het beeld Gods weer is opgericht, zo worden we heen gewezen naar hem. Alleen door het geloof in Christus zal Gods gemeente weer Gods beeld kunnen wezen. Hier in de aanvang. We zagen ook dat de schrift ons onderwijst dat dit beeld Gods te wezen bestaat in een geestelijke dienst naar ziel en lichaam van God. Dat naar zijn woord die God aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Zo wordt ons bevolen in zijn woord. Het tweede gebod zegt ons dus duidelijk dat we op geen andere wijze God zullen vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Namelijk door een geestelijke dienst, waarbij alle vorm die niet het noodzakelijke uitvloeisel is van de ware godsvrucht van het hart, doch de aandacht afvoert van de geestelijke dienst, veroordeeld is als eigenwillige godsdienst. Dit beginsel des woords heeft nu in het gereformeerde persoonlijk en kerkelijk leven van de hervorming af de toon aangegeven. En dat heeft natuurlijk ook alles zijn stempel gedrukt. Vooral ook op officiële kerkdiensten in de samenkomst der gemeente. Doordrenkt van dit beginsel in het gereformeerde volk. Bewust of onbewust. Immers tegen allerlei wat de sobere eenvoud van de eredienst doet teloorgaan of dreigt weg te nemen. De tegenstanders zien daarin traditie. Doch dat is het niet. Bovendien mogen zij zich toch afvragen waarom onze vaderen, die aan de Roomse liturgie gewoon waren, zo gestaan hebben naar het uiterste soberheid. Eenvoudig, toch hierom, wel zij wisten uit ervaring dat de veelkleurige rijkdom van de liturgische vormen het volk onvermijdelijk afvoeren van de geestelijke dienst en diepe godsvrucht. Hoe rijker de uitwendige dienst, hoe armer de ware. Geestelijke dienst des harten, zo wisten zij. En daarin verstonden ze het woord Gods, de eenvoud en de soberheid van de liturgie moet het volk wijzen naar de geestelijke dienst. En dit beginsel moet blijven domineren, zullen we niet weer teruggevoerd worden in de armen van Rome. En waar die geestelijke dienst is, daar is ook geen behoefte aan vele vormen. Zo breidt zich de sobere eenvoud die weldadig aandoet uit over het christenleven, dat in een persoonlijke dienst zich openbaart in het horen van het woord Gods en het bidden. En in de openbare dienst moet dit beginsel eveneens alles beheersend zijn. De publieke eredienst is niet een heiligdom waaruit de zielen bediend worden, maar is het middel om het geloof in Christus te wekken, te voeden en te versterken. De gemeenschap tussen God en zijn volk te sterken en de gemeenschap onderling te bevestigen in Christus. God komt middelijk met zijn woord en sacramenten tot zijn volk. En zijn volk spreekt tot hem in bidden en zingen. Het hoort zijn woord en wordt gesterkt door de sacrament. Zo kreeg God de eer en wat de gemeente volmaakt. Nu gaat het hier om geestelijke dingen en dus moet in alles het geestelijk karakter van de middelen bewaard blijven. Daarom was de vorm altijd sober en moet het sober blijven. Hoofdzaak is de prediking des woords, dat wil zeggen de volle bediening des woords, onderscheidelijk, ingaande in het harteleven van de mensen, zoals de synode van Wezel zegt. In al de bedekte voorhangselen en schuilhoeken van de zielen der toehoorders indringen. Dan het sacrament, het gebed en het gezang. De vormen daarbij moeten allen het karakter van de hoogste eenvoud dragen en zo dat het geestelijke element het sterkst spreken kan. Vandaar dat de gebouwen sober moeten zijn, de kleding eenvoudig en de gang van de dienst eenvoudig. Het was in de gereformeerde kerken zelfs aanvankelijk zo dat men het orgel niet tolereerde. Maar dat kwam omdat het orgel en de muziek een zelfstandige plaats innamen in de Roomse dienst. Zolang het besef leeft in de gemeente dat het waarlijk gaat om de geestelijke dienst, wordt dan ook geen behoefte gevoeld aan meerdere vormen. Komt er echter ledigheid van geest, dan steekt het streven om vermeerdering van vormen te zoeken weer de kop op. Zo moet in het algemeen de liturgische beweging van onze tijd worden gewaardeerd. Wil men koorzang, beurtzang, zitten, opstaan en zitten, enzovoort? Dit streven moeten we dus vanuit het tweede gebod veroordelen, waar hier geëist wordt een geestelijke dienst. En we ons niet in gevaar moeten begeven om God op andere wijze te vereren dan Hij in zijn woord bevolen heeft. En dat gevaar is er inderdaad bij die liturgische nieuwigheden, zoals stelt dus blijkt. Het koor vormt altijd weer een bedreiging van de gemeentezang. Het maakt welaas de gemeente stom. En het eind is dat niet de ziel zich uit in lof, maar dat het gehoor wordt gestreeld door de lieflijke klanken. Het steeds weer aankleden van de kerkgebouwen leidt ook de harten af van de geestelijke dienst. Steeds meer wordt het kerkgebouw op zichzelf een heilige plaats, een tempel, terwijl het echter niets meer is dan de plaats en de ruimte waar de gemeente Gods vergaderd is. En die gemeente Gods, dat volk Gods, is volgens het woord de tempel Gods en het huis Gods. Om die reden kennen wij ook geen inwijding van een nieuw kerkgebouw, maar hoogstens de ingebruikneming van zulk een gebouw. Natuurlijk wil dat niet zeggen dat we niet met liefde onze kerkgebouwen zullen verzorgen en dat er in die gebouwen niet een zekere sfeer heersen mag. Natuurlijk ontvangt het gebouw, waar steeds weer Gods gemeente wordt vergaderd, een bepaald stempel, waardoor we het niet graag gebruik zien, dat we niet graag gebruik zien voor allerhande andere doeleinden. Doch dat is dus slechts in afgeleide zin. Niet omdat het de tempel Gods is, maar omdat het telkens weer Gods gemeente, Gods geestelijk huis, samenkomt. Dat men God op geen andere wijze mag vereren dan Hij in zijn woord bevolen heeft, stempelde ook de gemeentezang in die zin dat men zich het liefst hield aan de psalmen. Hoe zou God meer eer worden toegebracht dan door zijn eigen woord? En bij de gezangen bestaat bovendien het gevaar dat zij de psalmen verdringen. Nu hebben wij er genoeg van gezegd. We mogen ervan doordrongen zijn hoeveel gevaren hier in onze dagen van alle kanten besluipen. En wat is het daarom nodig dat we ons op deze dingen immers bezinnen, opdat we het gereformeerde karakter van ons leven en onze eredienst, dat gefundeerd is in het tweede gebod, niet prijsgeven. Maar hoe nodig is het dan ook dat dat besef van de geestelijke dienst leven in ons hart. Vanuit dit grote beginsel moet vervolgens ook de Roomse beeldenverering worden verworpen. We zullen begrepen hebben dat het in het tweede gebod niet allereerst gaat om deze beeldenverering, zoals het wel eens de schijn had, vooral in de reformatietijd. Nee, het gij zult u geen beeld maken, ziet allereerst op het maken van een beeld van God. Nochtans hangt toch deze beeldendienst met het tweede gebod samen en wordt zij erdoor veroordeeld. En wel om de twee volgende redenen. Omdat, zoals we zagen in het tweede gebod, alle eigenwilligheid in de dienst des Heren wordt verboden. En ook omdat het geestelijk karakter van de dienst des Heren door het zinnelijke van zijn geestelijk karakter wordt beroofd. Wat het eerste betreft, inderdaad, behoort het tot de eigenwillige godsdienst om beelden van heiligen in de kerkgebouwen te plaatsen. We vinden die ingaande geen enkele aanwijzing in Gods woord. Wat het tweede betreft, de Roomse kerk verdedigt de beelden als volgt. Wij aanbidden de beelden niet, ook niet hen die erdoor worden voorgesteld. Maar wij hebben deze beelden van heiligen in de kerk om hen en hun geloof en hun goede werken in herinnering te houden bij het volk en opdat hun voorbeeld de navolging opwekken. De heiligen door de beelden voorgesteld, zegt men dan te vereren zoals een kind dankbaar zijn moeder vereert. Daarbij meent men de heiligen tot hulp en voorbinding te kunnen aanroepen. De beelden zijn middel om daaraan te herinneren. Wij dienen de beelden niet, maar vereren de heiligen door en roepen die erdoor aan en dienen God daardoor. Daarentegen stelt ons leerboekje, God verbiedt om hun beeldenis te maken en te hebben, om die te vereren of God daartoe te dienen. Daarmede grondt het zich op Gods woord. Allereerst wordt door Gods woord ontkend dat de gestorven heiligen ons horen en helpen kunnen. Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Dan verder, de beelden kunnen de gestorven heiligen niet in herinnering brengen. Waar het fantasiebeelden zijn, dat geldt ook voor de crucifix en het Mariabeeld. Ten slotte, men wordt in de praktijk niet door het beeld tot de persoon gevoerd, maar blijft bij het beeld hangen. De zinnelijke neiging van de mens drijft daartoe. In plaats dat men tot de geestelijke dienst wordt opgevoerd, komt men tot de beeldendienst. En om kort te gaan, we hebben hier louter te doen met de menselijke wijsheid. De mens wil wijzer zijn dan God. Zo heeft men gesproken van de beelden als boeken der leken. Echter, God heeft zijn ene boek gegeven, zijn woord. Daarom antwoord 98, wij moeten niet wijzer zijn dan God. Dewelke zijn christenen, niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord wil onderwezen hebben. In de beelden sluit de Roomse kerk een compromis met de menselijke zinnelijke neiging. En dat is een eigenwillige weg, daarom verwerpelijk. En wederstreven is afgoderij en beeldendienst. In de historie van de kerk is dat tweemaal toe een beeldenstrijd geweest. Eerst rond 900 in het oosten en later in de hervormingstijd, de beeldenstorm. Bij de eerste strijd vermengden zich allerlei politieke motieven. De laatste kenmerkte zich door de beeldenstorm. Hoewel het nooit de taak kan zijn van het gewone volk om de beelden uit te roeien, zo was de beeldenstorm toch duidelijk uiting van een zuiver gevoel van het protestants beginsel. De indruk is vaak bij de gemeente verwekt alsof het tweede gebod voor het heden ons slecht zou wijzen op het eigenwillige van de Roomse beeldendienst. Waar het is niet zo, dan zou de protestant tegenover het tweede gebod van Gods heilige wet zich gemakkelijk hebben kunnen rechtvaardigen. Ja, het zou er zelf de schijn van hebben dat een mens die zegt met alle godsdienst gebroken te hebben, tegenover dit tweede gebod zuiver staat, in tegenstelling met de Roomse dienst, die erdoor wordt veroordeeld. En als de vraag komt hoe ook het tweede gebod een tuchtmeester tot Christus is, dan zou men kunnen denken dat het tweede gebod al zodanig alleen maar kan functioneren voor één die in de boeien van de Roomse beeldendienst gevangen zit. Wat zijn we echter met deze oppervlakkige beschouwing ver bezijden de waarheid, dan zullen we nu verstaan nadat we de diepe wortel van dit heilig gebod hebben blootgelegd. God verbiedt immers, zoals we zagen, op eigenwillige wijze en naar zijn eigen voorstelling een beeld van hem te maken. Waar dat beeld van hem er reeds is, de mens, wij zijn immers geschapen naar zijn beeld. En dus ook zijn beeld en waar in de zondeval door onze schuld dat beeld verdorven werd, daar heeft hij het in de Christus in zijn grote genade weer gegeven. En zo houdt dit tweede gebod in dat we niet een eigen verzonnen beeld zullen maken van God, maar door het geloof in Christus het beeld God zullen eren. Intussen zegt hij wel een godsdienstloos te zijn, doch bezien we nu zijn leven wat nader. Dan blijkt alras dat hij toch ook wat boven zich erkent en eert. En dat hij zich zo een voorstelling vormt van de hogere macht die hij boven zich waant. Daar hebt u dan toch weer het maken van een vals beeld. En dus het schuldig staan aan het tweede gebod. Wanneer dan ook de Heilige Geest de ogen opent voor de zin van dit gebod, dan zal hij voor God erdoor worden neergeslagen. Beginnen we nu bij het begin, dan moeten we dus naar het paradijs, waar de mens op de scheppingsdag, dat is de zesde, stond in de heerlijke glorie van het beeld Gods. Dat waren wij, u en ik, geschapen naar Gods beeld en geroepen om dat beeld te onderhouden en te eren in een waarachtige en geestelijke dienst. Daarin zou ook onze eeuwige gelukzaligheid hebben bestaan. Doch in welke duisternis is die heerlijke dag geëindigd? Wij hebben dat beeld veracht, vertreden, vrij en moedwillig. Wij hebben dat beeld niet uitgeleefd, maar hebben ons overgegeven in Satan, de boze macht van de duisternis en van de demonen. Doch waar we aangelegd zijn op het beeld Gods, hetgeen en tot ons mens zijn behoort en dus ook na de zondeval zijn aanspraken doet gelden, daar blijkt het dat we niet buiten een beeld van God kunnen leven. Dat in onderscheid met de dieren en de duivelen. En zo gaat de mens zelf een beeld van God maken om dat te eren, naar zijn eigen verdorven voorstelling. Het zij dat hij dit doet door een zichtbaar godsbeeld van hout of steen te maken. Het zij dat hij het meer spiritueel doet en zich een eigen godsvoorstelling creëert. Zo krijgen we dan allerlei wijzen van godsdienstverering. En u moet u niet denken dat dit alleen geldt voor de heidenen. Nee, ook voor ons allen. Zoals we van nature zijn, ook al leven we op het erf des verbonds. En horen we Gods woord. Van nature is ons verstand verduisterd. Onze wil tegen God wil gesteld. En zo, al leven we onder de bijzondere openbaring Gods, eren we toch zijn beeld niet in de geestelijke kennis en dienst. Maar daar staat het gebod, gij zult u geen beeld maken van God naar uw eigen gedachten, om dat te eren, maar u zult zelf mijn beeld zijn, gelijk ik u geschapen heb. Zo ontdekt dus dit gebod onze breuk in het paradijs. Als Gods geest onze blinde zielsogen opent en ons zo doet blikken in de spiegel van het heilige gebod, dan zien we met ontzetting hoe heerlijk het beeld Gods schitterde in ons, naar ziel en lichaam, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En hoe we de roeping en de macht hadden ontvangen om dat beeld te verzorgen en te eren onder de genadige tegenwoordigheid Gods. Maar hoe we het ook eraan gegeven hebben, en daarvoor in de plaats in onze grote dwaasheid en afkeer van onze schepper, onszelf valse beelden van onze eeuwige schepper makende. En daarin God onze maker lasteren, naar de kroon en troon staan. Want immers, we maken van zijn schepsel een God, van zijn schepsel een God en stellen dat tegenover hem. O, we gaan verstaan hoe we Gods gramschap verdienen en verdoemelijk voor hem liggen. We maken een spotbeeld en zijn rovers van zijn goddelijke eer. Zo spreekt ons dan dit gebod bijzonder aan in verband met onze schepping naar Gods beeld en het verloren hebben van het beeld. We zien ons tasten als blinden langs de wand. We kunnen het ware beeld Gods niet meer eren en vertonen. In deze onmacht kunnen nimmer aanvoeren ter verontschuldiging. Integendeel, we zien ons in onze eerste vader en bondshoofd het beeld Gods opzettelijk verknoeien, luisterend naar de boze. Zo wordt de zondaar als de Heilige Geest hem brengt in het paradijs, en dat het licht van dit heilig tweede gebod laat vallen in zijn hart, bang, en hij moet zich heftig verwijten en beschuldigen. En moet hij veroordelen zijn pogen en werken om weer een beeld Gods te maken. Hij ziet zich een verwoester van Gods beeld. Hij ziet zich gebonden in de drang om een beeld Gods te maken. En toch het zuivere beeld Gods niet en nimmer van uit zichzelf meer te kunnen opleveren. En dat door eigen schuld. En dan, terwijl het dreunt in het hart, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van God en u daarvoor buigen, zijt ge u ook zo in het paradijs gebracht, eenzaam voor God, met dit tweede gebod? Daarin leidt de Heere God in ontdekking. O, in onze oppervlakkige tijd heeft men voordien zichzelf vaak al gered met een beroep op het evangelie. Maar wie niet voor God in zichzelf ondergaat in een veroordeling, ook door dit tweede gebod, zal nimmer door het evangelie behouden worden. Het moet toegepast worden. De eenvoudige zielen zullen dit alles zo niet altijd onder woorden kunnen brengen. Maar als we het nu verklaren, zullen ze zeggen, ja, dat was het wat mij de adem afsneed en deed vallen onder Gods recht. In zijn grote barmhartigheid, na zijn eeuwig welbehagen, heeft God zijn beeld dat wij in Adam verwoest hadden, weer in deze wereld teruggeschonken, namelijk in de tweede Adam, de Heere Jezus Christus. In hem, na zijn menselijke natuur, is het beeld Gods weer hersteld in volkomenheid. Daar vinden we weer opgericht de ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En in alle heerlijkheid flonkeren de parels van de ware profeet, priester en koning. En nu kunnen wij, diepgevallen mensen, alleen maar dat beeld deelachtig worden. En dat beeld eren door vereniging met hem, door de band des geloofs. Zo alleen worden we het beeld Gods weer deelachtig. Dat wil zeggen, we worden aangezien in hem, in wien het beeld Gods weer is hersteld. En wordt ook in zijn geest het beeld in ons weer opgericht, zodat we vernieuwd worden en naar datzelfde beeld in gedaante veranderd worden. Namelijk voor zover we de gemeenschap des geloofs met Christus beoefenen. Ook in dit opzicht gaat een sterke prediking uit van het tweede gebod. Gezien in het licht van ons geschapen zijn naar Gods beeld, bepaalt ons het tweede gebod ons bij ons verloren hebben van het beeld en stelt ons daarom verdoemelijk. Doch nu, gezien in het licht der genade openbaring in Christus, de openbaring Gods, dat in de gegeven zaligmaker het beeld Gods hersteld is, roept het tweede gebod op tot geloof in hem, in en door wie we alleen het beeld Gods zullen vertonen en eren, en verbieden dus om eigenwillig of eigenmachtig zelf een beeld van God te maken. In dit licht gezien dringt dus het tweede gebod bij ons aan met de eis om in Christus dat beeld aan te nemen. Deze eis tot geloof in Christus om het beeld Gods te eren is alleszins billijk, want God heeft ons al zo geschapen dat wij konden geloven. Zo zien we dat de eis van het werkverbond ook blijft doorwerken in het raam van het genadeverbond. Wanneer dan ook de Heilige Geest, de zondaar, zo het tweede gebod doen verstaan, kan hij zich nooit verontschuldigen vanwege zijn onmacht tot het geloof in Christus. Maar ziet hij in Christus het beeld Gods hersteld en in hem ook alleen de weg om God weder te geven wat hij hem ontroofd heeft, en moet hij zich veroordelen vanwege zijn ongeloof, dat zijn wortel vindt in de vijandschap van zijn hart. En zo veroordeelt hem ook deze genade openbaring in Christus. O, wat wordt het dan, het oordeel samengebonden op het zijn hart. Vooral ook als gezien wordt hoe het hart zich gehecht heeft en hecht aan eigen gemaakte beelden Gods buiten Christus, in wie alleen het beeld Gods hersteld is. Dat brengt hem voor zijn rechter, dat snijdt de adem af. Weet u daarvan? Aan zo'n veroordeelde wordt genade bewezen. Die leert wat vrijspraak is in en om Christus, en wat het is om het ware beeld Gods te eren, namelijk in Christus. Want die ontvangt Christus bij rechtelijke genadevonnis en wordt in hem gerekend. En door zijn geest leert hij uit Christus bediend in Christus te wandelen, dat alzo het ware beeld Gods te eren, waardoor hij ook naar hetzelfde beeld veranderd wordt. Zo is dit tweede gebod tot afsnijden van de zondaar buiten Christus. Het knelt ons in de banden van de dood en doet in leven, dat buiten Christus geen leven is, omdat we Gods beeld niet opleveren. Aan het uur dat de eis tot het geloof in Christus de adem afsnijdt, zodat de ziel niet meer verder kan, gaat vooraf steeds klaardere ontdekking aan het maken van eigen beelden Gods, of het zoeken van het heil buiten Christus, waar de zondaar immers gaat zien dat hij het beeld Gods verloren heeft en dat gaat bezwaren, daar komt droefheid naar God en hij gaat trachten dat beeld weer te maken. Hij gaat zich bekeren, zich reinigen, zich wassen met zijn tranen, zich versieren met verscheidene gestalten. Doch, ook al is hieronder een ware betrekking op de Heer en zijn dienst verborgen, dan is hij toch verkeerd werkzaam, menende zo een recht beeld Gods te maken. Maar nu gaat de geest van Christus met hem twisten. Dan zal hij gewaar worden in de rechte bediening van het woord, het orgaan van die geest. Daar komt het tweede gebod, gij zult u geen gesneden beeld maken. Zo wordt hij ontdekt aan zijn zoeken, het beeld buiten Christus op te richten. En tegelijk wordt hem steeds meer inzicht geschonken in Christus. Dat in hem alleen het beeld Gods gevonden wordt. O, wat wordt Christus steeds dierbaarder en noodzakelijker. En daarbij wordt tak voor tak van zijn stam afgekapt. Hij ontdekt het eigenwillig maken van een beeld, in zijn rusten op de gestalte van het hart, in teerheid en in tranen, in klagen over de armoede, in zich trachten te bekeren. Nooit kan hij, zo wordt gezien, de reine geestelijke dienst waarin toch het beeld van God bestaat opleveren, dan alleen, aangezien in een vereniging met Christus, de tweede Adam, in wie en door wie het beeld Gods hersteld is, en hersteld wordt. En zo wordt de ziel gebracht tot de plaats waar zijn dwaasheid en zijn ongeloof hem de genadestoot geeft en hij zich uitlevert aan Gods veroordeling. Zo blijft het tweede gebod ook in de voortgang een tuchtmeester voor degenen die van Christus zijn. Elke tekortkoming in het geloof in de Zoon van God, elk zoeken buiten hem en niet in de beoefening in hem, zal ons opnieuw in de schuld voor dit gebod neerwerpen, waar we ons daarmee niet volkomen houden aan het beeld Gods in Christus en dat zoeken. We roepen in herinnering de diepe inhoud van dit gebod. God verbiedt hier immers een beeld van hem te maken, omdat we dan de schepper tot een schepsel degraderen. Bovendien, Gods beeld in Christus is gegeven. De mens was immers geschapen naar Gods beeld, intussen het beeld Gods. Doch dat beeld is in de zondeval verloren gegaan. God schonk echter in Christus zijn beeld terug. En u wordt dat in het tweede gebod door gelovigen gehoord. Gij zult u geen beeld van God maken, dus buiten Christus om. Maar zoeken het beeld Gods in Christus te eren en in en uit hem het beeld persoonlijk weer te ontvangen. Zo roept God in het tweede gebod zijn kerk op om door het geloof in Christus gevonden te worden en te blijven. En tegelijk zit er in dat gij zult onder het hoofd, ik ben de Heer uw God, ook de belofte dat het zo zal zijn. Gij zult is eis en belofte tezamen voor Gods kerk. De vervulling ook van het tweede gebod vloeit voort uit het genadeverbond. Zo mag in het geloof verstaan en ingeleefd worden, waarom uit dit gij zult nu voor de gelovigen in Christus de opwekking tot hem komt, om zich afhankelijk te stellen van de geest die alles uit Christus neemt en het hem verkondigt. Wat is dat een rijkdom, zo het gebod te kennen, nu niet als een stok naar Christus, maar in het ingewand van Christus. Gij zult u geen gesneden beeld maken van God, geen eigen beeld, geen voorstelling om daardoor God te dienen, maar gij zult in de Heere Jezus Christus geloven en alzo het beeld van de Zoon gelijkvormig worden. Zo alleen zult u God in geest en waarheid dienen. Zo wordt dus de gelovige opgeroepen in Christus te blijven, op hem te zien, met hem gemeenschap te hebben. Zo wordt de gelovige ook altijd weer naar Christus teruggeroepen. En dat roepen is ook tegelijk een belofte. Gij zult. Daar staat de God des verbonds borg voor. Zo gaat voor degene die Christus deelachtig is het genadeverbond open. En wordt er ook ten opzichte van dit tweede gebod voor hem een schathuis ontsloten. Nu mag hij met vrijmoedigheid toegaan en smeken om daaruit bediend te worden in de geest. En alzo ook Gods beeld waarlijk te mogen in- en uitleven in de aanvang, in geestelijke dienst. Alleen door de band des geloofs in Christus kan het beeld weer in aanvang worden hersteld in de gelovige, terwijl hij het in Christus al volmaakt heeft. En zo wordt hij ook bewaard voor het maken van een beeld in eigenwillige dienst. Zalig die in Christus nu tot de troon nadert met dit gebod: Heere, uw eis is, gij zult geen gesneden beeld maken, maar het is ook uw belofte, want ik heb dit gebod in het ingewand van Christus ontvangen. Kent u zo de wet? Hebt u haar in Christus als uw schat ontvangen? Dan moeten we de les van Paulus geleerd hebben. Ik ben door de wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. En het leven Gods is wandelen aan de hand van de geest van Christus in de door hem vervulde wet. Zo komen we, willen we de geestelijke vervulling van dit tweede gebod terecht betrachten, eerst met onze zielsaandacht tot Christus, als enige en eerste vervuller van dit gebod. Want immers het schathuis waaruit we bediend worden is gevuld met de werken van Christus, de wandel van Christus in dit gebod zijns vaders. Gij zult u geen gesneden beeld maken. In dit schathuis wordt allereerst ook verzoening in zijn bloed gevonden voor alle gebrek en tekort in onze geestelijke dienst. Alle wegzwerven van ons bij hem vandaan. Ook ten opzichte van dit tweede gebod. Zo vaak we met smart daarover naderen. Maar dan, en daarop willen we nu vooral ingaan, vinden we daarin de volle vervulling van dit tweede gebod, waaruit de geest ons in gemeenschap met Christus bedient. O, welke volmaakte geestelijke dienst treffen we hier aan. Emmanuel heeft nimmer een gesneden beeld gemaakt, een beeld van eigen dwaas en zondig menselijk verzinsel. Hij openbaart het herstelde beeld Gods als de tweede Adam. Hij heeft geleefd, gewandeld en gehandeld in volkomen geloof en gehoorzaamheid aan het woord van zijn Vader. Telkens weer vernemen we het. Deze is mijn geliefde zoon, in welke ik al mijn welbehagen heb. En als 12-jarige wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders. In hem is het herstelde beeld Gods weer heerlijk geopenbaard. Ook dit zit opgesloten in het kruiswoord. Het is volbracht. Het beeld Gods omvat de ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Hoe schittert in Emmanuel deze ware kennis Gods zijns vaders in alle heerlijkheid. Hij kent, ook als mens, de Vader God in volmaakte liefde en gemeenschap met hem. De Vader heeft de Zoon lief en toont hem alles wat hij doet. En elders zegt Christus, opdat de wereld weet dat ik de Vader lief heb en al ze doe, gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft. En dan weer, maar ik ken hem, de Vader, want ik ben van hem. En gij kent hem niet, dat de Fariseeën, maar ik ken hem. En indien ik zeg dat ik hem niet ken, zo zal ik ulieden gelijk zijn, dat is een leugenaar. Maar ik ken hem en bewaar zijn woord. Natuurlijk mogen we nimmer uit het oog verliezen dat hij als de natuurlijke zoon van God, zelf God zijnde, in zeer bijzondere zin de Vader kent en lief heeft. Doch we moeten ook bijzonder op hem zien als de tweede Adam, die als mens weer de ware kennis Gods heeft uitgeleefd, die de rechte verhouding van God en mens peilde, de zuivere godskennis en zelfkennis en wereldkennis bezat, die als mens in volle gemeenschap met God leefde en God in zijn heilig wezen kende en als schepper in verhouding tot zijn schepsel, die ook de aard en de bestemming van de mens geheel doorzag. Zo schittert in onze tweede Adam ook de zuivere kennis van de zuivere dienst die de mens aan zijn God verschuldigd is. Hij heeft de dienst van God in zijn rein geestelijk karakter geleerd en uitgeleefd naar zijn woord. God is een geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Om enkele momenten in deze geestelijke dienst te noemen. Het gebed, niet een vorm, ook niet aan een plaats gebonden, maar rein geestelijk, harte omgang met God. Geen gebed om van de mensen gezien te worden, geen ijdel verhaal van woorden. Dan het volmaakte gebed, het Onze Vader. En de viering van de Sabbat, de handenwassing, geen wettische dode vormen, maar geest en leven, steeds het hart, daar gaat het om. Hij stelt het vasten in het rechte licht als vorm tot schraging van de geestelijke dienst. Hier vinden we de ware kennis, maar ook de gerechtigheid, want hij was in de dingen zijns vaders. Hij moest rechtvaardig worden verklaard, heeft de wet vervuld. En daarom vinden we in de tweede Adam ook de volkomen heiligheid, de vlekkeloze reinheid van het hart en de ziel. Ja, in hem schittert de mens als profeet, die de lof Gods vermeldt als priester, die goden leeft als koning, die met God heerst over de werken zijner handen. Hij heeft nimmer dit beeld Gods verduisterd, nimmer God de eer niet gegeven. Het heeft immer in hem geflonkerd, in de volle overgave aan de Vader, in de ware liefde tot God en de naaste. Zo heeft God in hem zijn beeld volmaakt, schoon en heerlijk teruggeschonken in deze wereld, terwijl wij in onze vader en bondshoofd Adam het vrij en moedwillig in het slijk hadden geworpen. O, dan kunnen we toch verstaan welk een zonde het is om nu buiten hem naar een ander beeld om te zien. En wat wordt alle gebrek in geloof in Christus en de oefening van dat geloof Gods kind dan ook tot ware schuld en smart. Ja, dat doet pijn. Wat smaden we daarmee God in zijn eeuwige liefde, in zijn schenking. Wat is het ook oneindig groot dat we in Christus ontvangen hebben, dit herstelde beeld tot de bedekking van onze naaktheid voor God en tot voorbeeld en krachtbron van de ware geestelijke dienst. Opdat wij, ja wij, zulke diep gezonken en in onszelf onheelbaar kranke wezens, God op geen andere wijze zouden kunnen en mogen vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Wanneer we naar in Christus zijn overgegaan in een verbond met de Here te komen, dan is er een gul amen zeggen op de verbondsontsluiting van Gods zijde. Ik ben eeuwig uw God. Ja, antwoordt de ziel, ik verbind mij voor altijd aan uw dienst. Gij zijt mijn koning en mijn God. Maar ach, wat moet nu zulk een bondeling klagen over het slecht nakomen van deze belofte? Wat leert hij in zijn afzwerven en de dwaasheid steeds meer zien, dat hij nog telkens zich een gesneden beeld wil maken om God daardoor te dienen? Maar hoe verstaat hij nu ook scherp de toevoeging aan dit gebod? Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God. De Heere ijvert over ons als een man over zijn vrouw. Hij is jaloers, hij is een jaloers God. Hij wil ons, zijn volk, voor zich hebben, geheel en al. Zo dat we het zoeken in en uit zijn geschonken beeld in Christus. Hij kan geen ogenblik dulden dat we buiten Christus heil zoeken en hem zoeken te dienen. En zo dit alles verstaande, wordt de gelovige ook nauwgezet in deze dingen en neemt hij de dreiging ernstig, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en het vierde lid dergenen die hem haten. Ja, hij is bang om zelf aan het werk te gaan en zucht om de bediening van de geestes in Christus en uit Christus. En om in die geest in Christus gevonden te worden, daarbij mag hij moed scheppen uit de rijke genadeverkondiging waarmee dit gebod sluit. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Eigenlijk bewaren. Dat wil zeggen naar Psalm 119. Ik heb gedwaald als een verloren schaap. Zoek uw knecht, want uw geboden heb ik niet vergeten. Want zelfs bij alle gebrek dat de bondeling in Christus bij zichzelf ontwaart, blijft toch zijn bewaren der geboden, want ze zijn geschreven in zijn hart. En daarom vervult de smart over dat veel gebrek, dat tekort en het mistasten nog vaak in zijn hart, maar ontvangt hij daarop ook genade om op Christus bloed en reiniging te zoeken en te vinden. Ook ten opzichte van de overtredingen van het tweede gebod is Christus een verzoening. Wat is dat groot in de praktijk van het dagelijks leven? Want wat de dienst des Heren betreft, een gebreken tegen? Wat openbaren we eren en vaak niet de trekken van het beeld Gods uit Christus? We zoeken vaak God buiten Christus te behagen door onze ijver voor de Heren. Bepaalde vormen of daden waardoor we bij de mens goede opgang maken. Ook al zijn de vormen alleszins gerechtvaardig, hoe vaak zijn ze helaas ledig. Dankbaarheid wordt getoond om van de mensen gezien te worden. Er worden mooie gebeden uitgesproken omdat het zo hoort en de mensen het willen, terwijl het toch niet met het hart is. O, ons Bijbel lezen, ons bidden, onze kerkgang, ze getuigen tegen ons, waar ze blijven beneden de maat van het heiligdom. En dat alles wordt teer op het hart gebonden, opdat we ons dagelijks verootmoedigen en onze reinigmaking buiten onszelf in Christus zoeken. Zo is er verzoening in hem. Maar nu lezen we ook hoe nodig het is om in de dagelijkse beoefening des geloofs in Christus gevonden te worden en met hem gemeenschap te hebben. Dan mogen we immers inleven in hem, aangezien te worden, de tweede Adam, in wie Gods beeld herstelt, heerlijk schittert. Doch ook worden we dan dadelijk bediend uit hem, zodat we aan zijn beeld gelijkvormig worden in de ware kennis en de dienst Gods. Daarom vermaant ook de apostel. Doet aan de Heere Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Zo alleen zullen we ons lichaam en onze ziel stellen tot Gode welbehagelijke offeranden. Welke is onze redelijke godsdienst? Dat is de beelden zijn zoons gelijkvormig worden en dus vervulling in het tweede gebod. Wat Paulus in de Filippenzen noemt, God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Zo gaan we delen in de geestelijke schatten van Christus. We krijgen een deel aan zijn kennis, bedoeld de kennis van hem als de tweede Adam. Zijn kennis Gods, natuurlijk, wij als mens. En deze zuivere geestelijke kennis van God, onze schepper en een schepper, is de weg tot de geestelijke aanbidding van onze verbondsgod. O, dan hebben we geen behoefte om God of de Heere Jezus onder een beeld voor te stellen. Want het laatste is louter het werk van de verbeelding en hechten aan het stof en niet van het geloof. En we verstaan het woord. Wacht u dan wel voor uw zielen, want gij hebt geen gelijkenis gezien ten dagen als de Heer op Horeb uit het midden des vuurs tot u sprak, opdat gij u niet verderft en maakt u iets gesnedens. We leren onze ziel op te heffen tot het eeuwige wezen in de hemel, welke onze wetgever en genadige ontfermen is. Dan wenden we ook onze ogen af van een crucifix of een beeld van Jezus aan de muur of een schilderij, want immers, zo'n beeld bedriegt, waar er nimmer een echte afbeelding van de Heer Jezus heeft bestaan. En dan, wat zullen de beelden ons baten? God, onze hemelse Vader, is alomtegenwoordig. Zou een vader goedkeuren dat een kind in zijn tegenwoordigheid van zijn beeldenis iets afsmeekte, in plaats van tot hemzelf te gaan? Zo krijgen we door de genade des geestes diepe beseffen van Gods wezen en zijn God zijn in ons hart. En leren we geestelijke omgang met hem in de verborgen omgang. In geloofsgemeenschap met Christus, ziende op hem als ons voorbeeld. In afhankelijkheid van zijn geest, die ons in zijn voetspoor voert als Christus nabeeld, gaan we trekken van het ware beeld Gods vertonen in de aanvang. En zullen we dat beeld Gods eren in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. De belofte in deze geldt, wij zullen kennen en vervolgen te kennen. Zo is er een voortgaande groei in de geestelijke kennis Gods, in diepe inblikken in zijn deugden van rechtvaardigheid, heiligheid, wijsheid en macht, alomtegenwoordigheid, eeuwigheid, onveranderlijkheid. Zij allen gaan schoon stralen in de spiegel van Christus, zijn drie-enig bestaan, de goddelijke huishouding van Vader, Zoon en Heilige Geest, gaat ons steeds meer toespreken als grond onze zaligheid en hoop. Die kennis doet ons leven, want we ontmoeten in onze God, onze Schepper, maar ook onze Behouder in Christus. En in zijn geest kennen we hem als inwonende in zijn kerk. We gaan verstaan dat zijn wijsheid oneindig ons verstand te boven gaat, zodat we hem niet kunnen en mogen na of voorrekenen, maar kinderlijk aan hem ons hebben over te geven en dat ook mogen doen. Zo is er een groei, zegt de apostel in Efeze, door middel van de bediening van de geest, die zich weer bedient van de woordbediening, totdat wij allen zullen komen tot de eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods, tot de volkomen man, tot de maat van de grootte der volheid van Christus, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allerlei wind en leer, door de bedriegerij der mensen, door hardlistigheid om listelijk tot dwaling te brengen, maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus. Deze kennis Gods in Christus maakt onbewegelijk en standvastig. Zij doet rusten in Christus, opzien tot de genadige Vader der lichten, doet ons zien als schepsel, maar ook als Gods kind, voor welk God eeuwig zorgen zal. Die kennis bewaart voor verwarring, als de donkerten komen en de vuur en rookdam de wereld vullen. Zij geeft uitzicht op het komende rijk. En deze kennis brengt mede een geestelijke dienst des Heren. In gemeenschap met Christus wordt vanzelf aangevoeld hoe de Heere geestelijk gediend wil worden. Niet in het zijn in wettische vormen, maar in geestelijke vrijheid en teerheid. Zodat bijvoorbeeld de zondag niet een taboedag is, maar een feestdag. Niet onder de wet wordt verkeerd, maar onder de genade. Zodat de wet geestelijk wordt, verstaan als de liefdewet en niet als een juk der dienstbaarheid. Zo komen ook de vruchten des geestes tevoorschijn, als daar zijn liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid. In dat alles worden ook de trekken der ware gerechtigheid en heiligheid waargenomen en gaan in aanvang zacht flonkeren in de gelovigen, in de trekken van de profeet, priester en koning. Dit alles alleen in de dagelijkse oefening, ziende op Christus en in de geest uit hem bediend, in een weg van zelfverloochening en verzaking van eigen voorstellingen en begeerten. Doch hoe is hier alles nog ten dele en vol gebrek? Wat is hier een kreupele gang? Telkens weer moet onze dienst worden gecorrigeerd naar het grote voorbeeld en ons gebrek verzoend. Deze gebrekkige bedeling wijst boven zichzelf uit naar de dag der volkomen vervulling, als we God zullen dienen in zijn tempel, het beeld Gods volkomen af zal zijn en dus het tweede gebod naar zijn diepe zin, zijn volle vervulling in ons zal ontvangen hebben. Want dan zal de kennis des Heren ons vervullen, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. En de gerechtigheid en de heiligheid zal de gemeente als bruid van Christus daar doen staan zonder vlek of rimpel. Zo doet het achtgeven op het tweede gebod ook sterk uitzien naar de volkomen verlossing, waar het mens geen mogelijkheid meer is om zich een gesneden beeld te maken, al we dan, kinderen Gods, het tweede gebod overdenken, zo vervullen heimwee ons hart en doet het ons in hopen zalig worden. En die hoop, die verwachting der volle openbaring van het beeld Gods in en aan ons beschaamt niet, omdat de liefde Gods is uitgestort in onze harten. De voorloper is voorgegaan en reeds ingegaan. Wij hebben zijn ziel en lichaam als pand van onze zalige dienst straks in de hemel. Maar wie de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Wie ver van hem de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Dit tweede gebod zal tegen hem opstaan. Ook al zal gezegd worden, wij hebben nooit een beeld gemaakt en in uw tegenwoordigheid gegeten en in uw naam geprofeteerd. Amen. We hopen nu te zingen Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Bidden en danken. Heere in de hemel, zo mogen we toch wel oprecht dank zeggen over uw goede tierenheid, over uw genade die gij ook tentoonspreidt en spreidt in het geven van uw geboden. En dat gij een jaloers God zijt, waar wij mensenkinderen worden uitgeschakeld op zulke wijze verdorven, geen verwachting, maar dat onze hoop en verwachting al zo wordt gesteld op u, o eeuwige Christus. O Heere, hoe heerlijk is dan ook de adventstijd, dat gij een ander ding hebt dan wat wij allemaal voor ogen houden, Heere, dat we met alles, ja, aan de voeten van u mogen komen. In de eerste plaats in onze schuld, maar in de tweede daarna gelijk. Geen andere verwachting te hebben dan met alle gunst, met alle genade aan de voeten van u te komen en daar te blijven. O getrouwe God en Vader, helpt ons zo. En gij hebt geholpen, Heere. Wil het verkeerde genade vergeven, wil het omringen met uw gunst, wil ons met uw genade doen verstaan. En helpt ons toch, ook in de komende week, omdat uw woord ons omringen, doordringen, ons achtervolgen. Heere, ga zo voort met uw heil, met uw kracht, nog het heden der genade. Mogen dan smeken dat uw koninkrijk dan zo voort mag gaan. En leert ons dan niet in onze eigen verwachting, niet in ons eigen bidden, maar dat we onder dat gebed mogen smeken tot de volkomenheid van het volmaakte, wat gij hebt leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. We mogen dan nu nog zingen uit de 10 geboden, het eerste gezang, en daarvan het eerste, het derde en het 9e vers. zullen het nu afsluiten met het gebed. O Vader, dat u uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.